Welkom bij onze boekenman van A tot Z. Bij mij aangeschoven is bibliothecaris Leo Willemsen. Vandaag zijn we aangeland bij de letter G. En daar hoort natuurlijk Arno Grünberg bij. Arno Grünberg is vooral bekend om zijn werk Tirza, dat volgens mij bij iedere middelbare scholier ongeveer op de boekenlijst staat, maar heeft een enorm oeuvre op zijn naam staan. Leo Willemsen, ben jij eigenlijk een Grünberg-liefhebber?
Ik ben een liefhebber van vooral Tirza en ik heb nog 2 of 3 andere boeken van hem gelezen. Niet allemaal uitgelezen, maar Tirza, nou, dat vond ik echt, toen ik dat las in 2007 of zoiets, vond ik echt fenomenaal en dat stak ook echt boven de andere boeken uit van die tijd die ik toen las uit. En het waarom, ik denk, maar misschien moeten we het daar straks nog over hebben.
Ja, ik heb Tirza zelf ook gelezen. Ik vond ik het ook echt een geweldig boek. En ik denk, ik heb daar nog eens over na zitten denken inderdaad, waarom dat nou zo'n ontzettend goed boek was. Maar ik vond zelf, het leest als een trein.
Absoluut.
Het is heel vlot geschreven. Heel snel, je gaat zo mee in de gedachtegang van de hoofdpersoon, ja, Jurgen. Dat is een uitgerangeerde
vijftiger
inderdaad. Hij is een weggesaneerde redacteur bij een
uitgeverij in de Van Egestraat.
Dat klopt, ja, inderdaad. En zijn jongste dochter Tirza, die studeert af die van de middelbare school. En die gaat vervolgens in Afrika gaat ze op reis met een vriendje. En dat was toen ook een beetje zo'n tijd. Er hing ook een beetje een terroristische dreiging over Nederland. Nog net wel toen dat boek uitkwam. En dat vriendje dat leek, wat de vader betreft, wat Jurgen betreft, op Atta. Die Mohammed Atta.
Ja, Mohammed Atta. Die naam
en dat appelleerde ook heel erg aan die gevoelens van angst die er toen in de maatschappij ook heerste, in ieder geval in mijn beleving.
Ja, zeker. Ja, Mohammed Atta was toch een van de vliegtuigkapers van 9-11. Hè? Dus dat speelt ook mee. En dan kom je alweer gauw bij Grünberg zijn tijd in New York terecht. Maar
inderdaad,
ga door.
Ja, als lezer ging je dus heel makkelijk mee in eigenlijk die waanideeën, blijkt helemaal op het laatst pas, van de hoofdpersoon. Ja. Het is, in eerste instantie was dat iemand die altijd gewoon helemaal in de pas liep. Een modelburger, bijna een beetje gezapig. Dat je denkt, nou, hier is geen lol mee te beleven met die man. Maar dat blijkt een beestachtig figuur te zijn eigenlijk. Ja. En dat komt op het laatst. En als lezer word je daar helemaal in meegezogen. En pas op het laatst krijg je door, deze man is knettergek.
Ja, die man is knettergek.
En dat vond ik daar zo goed aan. En dat vind ik wel de kracht van Grünberg. Die doet dat vaker.
Ja, dat heeft hij wel vaker gedaan, maar dat heb ik in Fantoompijn, kan ik me dat niet zo goed herinneren. Die heb ik 25 jaar geleden of zo gelezen. Maar ook daarin, je wordt altijd meegezogen en dat komt door zijn stijl natuurlijk. Die is heel prikkelend, heel aforistisch kan je bijna zeggen. Er is bijna geen zin bij Arno Grünberg waar je eigenlijk langer over... Je moet er eigenlijk altijd langer over nadenken. Er staat nooit een gewoon zinnetje in van hij ging naar huis. En als het er staat, hij ging naar huis, dan heb je eigenlijk alweer iets over om over na te denken. Wat mij ook zo ongelooflijk goed beviel in Tirza was, Grünberg was toen hij dat schreef, nou, hij is van 1972, hij was 35 of zo. Hè, 2005 heeft hij het ongeveer geschreven, 33. Hoofdpersoon is 55. Dus met een dochter, hij heeft geen dochter. Inleving, waar mensen het altijd zo over hebben, en wat ze hem vaak verwijten dat hij dat niet heeft, nou, dat heeft hij in dat boek natuurlijk tot in het absurde.
Dat kan hij inderdaad wel. Hij kan heel verschillende personages kan hij dan neerzetten. Misschien dat ook wel moet. Hij is eigenlijk natuurlijk een mislukt acteur. Hij wilde altijd acteur worden, maar daar had hij toch niet zoveel talent voor als voor schrijven.
Ja.
Onmiskenbaar.
Ja, het verhalen daarover te lezen zijn leuker, denk ik, dan hem te zien spelen. Ja.
Dat wat mij betreft wel, inderdaad. En het gekke dat hij binnen mensen opzoekt, dat is wat mij betreft een rode draad in het werk van Grünberg.
Ja,
af en toe, er zit in iedereen zit er een beetje een gek randje. En dat kan hij wel heel goed, kan hij dat altijd opschrijven. Van mensen die een beetje saai lijken.
Mm-hmm.
Ook in Huid en Haar heb ik dan ook gelezen. Dat gaat over een hoogleraar economie. Die doet dan ook onderzoek naar de bubbel. Al natuurlijk een waanidee. Dat heeft er dan ook al een beetje mee te maken. En die is eigenlijk ook helemaal niet goed bij zijn hoofd. Ook van die hele cynische, harde dingen. En zo is hij in het echt eigenlijk ook.
Dat komt heel vaak uit zijn stukken. Zeker als je de voetnoten geregeld leest. Hè. En die stukjes ook in de VPRO-gids. Die lees ik regelmatig. Komt dat cynische sterk naar voren. Maar het is een cynisme wat volgens mij ook een enorm scherm is. Want als je hem in werkelijkheid... Nou, wat is werkelijkheid? Ik ben hem nog nooit tegengekomen in werkelijkheid. Maar je ziet hem wel eens op tv verschijnen. Is een hele zachtaardige, bijna bescheiden, licht nerveuze man. Die wel aangeeft van, ik kan ook zachtaardig zijn, zei hij van de week. In het programma zag ik de meeste werken bij Paul Witteman. Er werd hij aangesproken op wat zijn favoriete kunstwerken zijn. En daar kwam hij in het gesprek ineens voor. Ja, ik heb ook zachtaardige kanten.
Blijkbaar wel.
Ja, maar... Nou hebben veel mensen natuurlijk in gesprekshoudingen een wat beleefder gedrag dan in het dagelijks leven. En dat zou bij Grünberg kunnen zijn. Heb jij die uitzending gezien waarin hij met zijn moeder omgaat, kort geleden?
Die documentaire? Van de Joodse Omroep. Die heb ik nog niet gezien. Die schijnt heel erg aangrijpend te zijn.
Ik vond hem schitterend. Ik vond hem echt aangrijpend. Maar nou moet je weer luisteren hoe anders mensen daarnaar kunnen kijken. Ik vond hem heel liefdevol met zijn moeder omgaan. Terwijl je van zijn boeken weet dat dat wel eens anders is geweest. Dat het een verscheurd gezin is. En waarin ze bepaald niet aardig met elkaar omgaan. Hij was zeer zachtaardig en bijna sentimenteel. En dat werd hem onmiddellijk door vrienden van mij verweten. Ze konden er niet anders dan met afkeer naar kijken. Ik begreep dat niet.
Ja, want wat vind je sowieso van die relatie met zijn moeder? Want hij had een hele nauwe relatie
heel
met zijn
nauw.
Moeder. Zijn moeder is ook een paar maanden geleden overleden.
Ja. Ja, ze is 88 of zo geworden. Ze heeft kort nadat ze is overleden zijn haar herinneringen in feite uitgebracht. Hè, over vooral haar oorlogsherinneringen. Moeten heel goed zijn, moeten heel mooi zijn opgeschreven. Ik weet dat zijn relatie natuurlijk... Ja, dat is niet een klassieke moeder-zoon relatie. Dat weet ik niet. Die zijn meestal heel goed met elkaar. Maar hier kwam altijd heel veel venijn bij kijken. En ja, zeker in de Blauwe Maandagen is dat behoorlijk hard. En ik dacht ook in de tweede roman wel stevig aangezet. Maar aan de andere kant, toen hij woont al heel lang in New York... of heeft daar lang gewoond... En belt bijna dagelijks met zijn moeder. Dus nou ja, het wordt ook wel eens... Misschien moet je dat heel voorzichtig zeggen. Het Joodse karakter van de familie Grünberg. Hè, waarin de moeder-zoon-relatie nog sterker is dan in niet-Joodse relatie. Ja, ik vind dat altijd heel gevaarlijk. Maar op hun niveau zou je het bijna zeggen, ja, dat is zo.
Ja, het is misschien een beetje psychologie van de koude grond. Juist. Maar ik vind hem wel. Ik vind dat hij typisch zo'n kind is van de generatie waarvan de ouders nog het oorlogsverleden heeft.
Ja.
En dat hij daarna zit. Hij heeft een ontzettende prestatiedrang.
Enorm.
En dan heeft hij ouders, zijn moeder, die heeft uiteindelijk toch nog wel in een kamp gezeten. Zijn vader was heel de tijd ondergedoken. Mm-hmm. Ontzettende prestatiedrang. Maar aan de andere kant plaatsten ze dat kind ook op een voetstuk. Dan zit hij op het Vossius Gymnasium en dan weet hij maar al te goed dat hij hyperintelligent is. En dat weten zijn ouders ook. En die moeder ook. En ik heb wat fragmenten gezien van die documentaire. En dan ook, en ik vind het zo fijn om je stem te horen. Ja. En nou, mijn allerliefste. Nou, mijn moeder zou dat echt niet tegen me zeggen, hoor.
Nee, en de mijne ook niet. Maar je zou het weten. Hè? Je zou het weten. En, ja. Maar ja, dat is het wat hij oproept. Hè? Het is altijd... Hij roept altijd een soort... agressie is het verkeerde woord, maar toch wel... Je kan het niet accepteren dat hij die dingen doet en zegt. En dat heeft hij met meer dingen, ook als het leuk is. Hè? Je weet misschien nog dat hij een aantal jaren terug was er iets in het kader van een Nederlandse boekenweek of zo. En dan ging hij zo'n boek promoten en dan liep hij met een geit door Nederland. Nou ja, hoe raar kan je het bedenken? Maar het was heel lief in feite wat hij dat deed. Want hij ging heel netjes met dat dier om. Maar vreemd blijft het.
Ja, het is wel iemand die wel heel graag aandacht krijgt. Dat zag je ook bij meesterwerken gaat hij dan zitten. Hij was een maand geleden was hij ook nog bij College Tour. Toen was zijn moeder ook net overleden. Hij heeft het wel heel graag over zichzelf.
Ja, dat is wel zo. En dan krijg je natuurlijk bij dit soort programma's ook enorm de kans voor. Hij zegt dan wel, vind ik over het algemeen, zeer behartelswaardige dingen. En Ook over die, bij die meesterwerkers, dat hele, een prachtig stuk over Marina Abramovic, hoe noem je die kunstenaresse, optreden, in feite zichzelf als
levend kunstwerk zien.
Levend kunstwerk zien. En daar had hij zulke schitterende beelden van laten zien. Abramovic die liet zich bijvoorbeeld aanraken. Die zat 6 uur lang in een museum, liet zich aanraken. En hij ging daar prachtig op in over ook haar aandachttrekkerij, maar ook de agressie die dat uiteindelijk bij mensen oproept. En nu we dit soort gesprekken hebben, denk ik ineens, oh ja, dat is nou hij is zo graag in beeld. Hij roept het ook op. Hij roept het over zich heen.
Ja, heel ambivalent vind ik het. Ik vind het in zijn persoonlijkheid een heel ambivalent figuur. Want aan de ene kant wil hij heel graag heel veel aandacht hebben, op een voetstuk geplaatst worden. En aan de andere kant, in ieder interview blijkt eigenlijk dat die man leidt aan vreselijke faalangst. Hij schaamt zich voor heel veel dingen.
Ja, schaamte is ook een onderwerp.
Het gevoel van schaamte en het falen is een enorme drijfveer om maar te gaan werken. En dan in dat werk heeft hij dat dan weer totaal niet.
Nee.
Zegt hij, dan kan hij gewoon alles laten zien. En al die figuren, is het altijd zo dat er een geweldige ambivalentie in zijn werk zit. Er zit altijd een sluimerend conflict van twee tegengestelde eigenschappen in een persoon. En dat is altijd in zijn, of je nou een boek leest van hem, of een verhalenbundel.
Of hem op tv ziet.
Dan zie je dat weer. En dat vind ik trouwens bij de voetnoot niet altijd even sterk.
Nee.
De voetnoot van vanochtend vond ik bijvoorbeeld eigenlijk een beetje zwak. Dan denk ik weer van, ja, moet je nou weer zo'n hotin taalgebruik weer bezigen? Ja, ja. Altijd nou weer over een Griekse mythe en... Nou ja, eigenlijk dat niemand binnen Europa zich wil offeren. En daar heeft hij dan heel veel moeilijk taalgebruik voor. En dan denk je, ja, is dit nou geschikt voor de voorpagina van de Volkskrant?
Ja.
Of kun je dit niet beter gewoon alleen maar bezigen op plekken waar alleen maar de Bordeaux-rode grachtengordel bij hem komt? Want daar is dit eigenlijk voor.
Ja, ja, dan zie je dat hij eigenlijk, ja, hij mag doen wat hij wil. En hij zal ook nooit geliefd raken door zijn columns. En daar is hij. Dan komt hij door die ambivalentie natuurlijk ook niet op uit. Hè?
Nee.
En aan de andere kant doet hij ook dingen waar ik hem zo om bewonder. Hij zoekt het leven wel op. Hè? Hij gaat met die jongens naar Afghanistan. En hij gaat als bordenwasser in een restaurant waar hij niet anders dan heel klein kan voelen. Want je moet die borden afwassen. Hij doet dat wel.
Ja.
En als je roept om straatrumoer in Nederlandse romans. Nou, dan kan je ze bij Arno Grunberg krijgen. En aan de andere, hij kan ook nog uit ervaring spreken. Dus ja, ambivalent vind ik een heel mooi woord.
Ja, dat omschrijft hem wel eigenlijk. Hè? Dat hij Arnon Ambivalent Grunberg moeten heten.
Zo is het, AA.
Ja, maar ik snap het wel. Ik denk, als je schrijver bent, dan leef je toch eigenlijk natuurlijk een vrij opgesloten leven. Als je een boek schrijft, het is een heel individualistisch iets. Dan kan ik me wel indenken dat je dan op een gegeven moment denkt, ik wil wat anders gaan doen. En dat is misschien ook wel een beetje zijn vluchten. Aan de ene kant is hij ontzettend met zichzelf bezig. En om dan te vluchten voor zichzelf en al die hoge eisen die zich oplegt. Nou, kun je dat vinden in toneel, want dan ben je lekker met anderen bezig. Of in een ander project. Want hij is in een inrichting geweest, heeft hij zich helemaal ingevreten. Echt in psychiatrische patiënten. Afghanistan, kan hij zich daar helemaal in invreten. Ja, hij noemt dat dan journalistieke projecten. Ik zie daar persoonlijk niet echt direct het journalistieke in. Ik denk dat het gewoon enorme researchprojecten voor hem zijn.
Het is een kunstenaar. Hè? Het is hetzelfde als Tinkerbell doet. Of hetzelfde. Alles staat in het teken van de kunst.
Ja.
Hij heeft ook echt gewoon mensen in dienst om voor hem allerlei dingen al uit te zoeken. Dat zijn er ook niet veel die dat hebben. En over dat eenzame. Ja, ik heb laatst een schrijver gesproken die 6 jaar aan een roman gewerkt had. En die wil dolgraag wel eens naar buiten. Ja,
ja, dat kan ik me voorstellen.
En dan denk ik dat Grunberg voor zijn werk eigenlijk de juiste keuzes maakt. En dat kon je ook weer zo prachtig terugzien, dat ambivalent. En ik denk dat we het dan wel genoeg benadrukt hebben. In zijn privéleven, zei hij tegen Witteman, kwam hij daar niet uit.
Nee, dat is dan wel weer, dat is wel een beetje triest eigenlijk.
Ja.
Alles staat wel in het teken van zijn werk. Het is ook echt een man, hij schrijft dus in de VPRO-gids. Hij heeft iedere dag een column.
Een werkdrift.
Die man die heeft echt een publicatiedrang van heb ik jou daar. Maar wat vind jij nou eigenlijk verspilt hij zijn talent niet meer dat hij zo ontzettend veel werkt en steeds maar publiceert en steeds maar die deadlines in zijn nek heeft hijgen?
Ja, dat zou je, als je een roman als Tirsa neemt, hè, die zo ongelooflijk goed was en zoveel opzien heeft gebaard, en dan zijn de volgende romans eigenlijk wat dat betreft een beetje een tegenvaller. Want die, ik heb ze nog niet gelezen, maar ik spreek mijn collega's en die zijn fan. Sommige van mijn collega's zijn fan van hem en die komen toch ook wel tot de uitspraak van, nou, beter dan Tirsa heb ik nog niet gehad. Maar het is altijd interessant.
Klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat Tirsa is ook wat mij betreft wel het hoogtepunt van zijn werk. We hebben nog heel korte tijd. Hij heeft ook verschillende gedichten
over. Ja, daar verbaas je me echt mee. Heerlijk.
Geschreven. Waaronder een bundel Liefde is Business is in 1999 verschenen. De titel van dit gedicht is Kinderverlamming is erger. En ik zal eventjes het begin en het einde lezen, want het is een erg lang gedicht. Al 3 dagen probeert Hoer C. New York te verlaten. Steeds mist ze haar vliegtuig. Op maandag is ze haar ticket kwijt. Spoorloos, hotelkamers doorzocht, koffers doorzocht, geen ticket. Tegen de tijd dat we op JFK aankomen, hangt het vliegtuig al in de lucht. Terug naar ons hotel. Men vindt ons een komisch duo, zijn we natuurlijk ook. Dinsdag boeken we weer een verlengde limousine om haar naar JFK te brengen. In het dure restaurant waar ik Hoer C. bij wijze van afscheid mee naartoe neem, komt ze tussen risotto en kreeft plotseling tot de ontdekking dat haar portemonnee weg is. Bankpasje, overjaarkaart, tientallen telefoonnummers en visitekaartjes van minnaars en mensen werkzaam in de culturele industrie. Onder in haar tas vinden we alleen een eenzaam kaartje van de producenten van het Humanistisch Verbond. Hoer C. schijnt humaniste te zijn in haar vrije tijd. Vervolgens gaan ze naar een hotel en daar wonen we de suite uit voor $50 per uur. Als je het zo bekijkt is dat eigenlijk geen geld. Nou, en dan helemaal aan het einde. Hier zo. We hebben met glazen gegooid en asbakken zo groot als pannen uit de gaar koken. Niets wilde breken. Vazen zijn stuiterballen. Men is in dit hotel op alles voorbereid. Uit een gangkast hebben we toen maar ochtendjassen gestolen en handdoeken en briefpapier en tientallen luciferdoosjes. Ik zeg, vanavond moet je echt weg. Ja, baas, zegt Hoer C. De rest van mijn leven is een fooi voor de piccolo. Ja. Nou ja, het is ook zoiets. Ja, eigenlijk een beetje. Ja, not done om op die manier natuurlijk.
Nee, zeker niet. En dat vindt hij prachtig. Dat heeft hij altijd prachtig gevonden. Ja. Over het hoermotief gaan we volgende week volgens mij verder praten. Want dan gaan we het over een heel andere man hebben. Dat is Maarten het Hart. En dan krijg je dat op een. Nou ja, wat ik al noem, totaal andere manier ook weer te horen.
Ja, precies. Dan komt die hoer toch weer terug. In een hele andere setting. Nou, dank voor het luisteren naar onze boekenman van A tot Z. Vandaag hadden we het over Arnon Grunberg. En volgende keer bespreken we Leo Willemsen, die zei het al, Maarten het Hart. Ja.